van de Sage.
Touché.
Touché, vandaag met astrofysicus Nancy Vermeulen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik mag jou ook ruimteambassadeur noemen, hè? Hoe word je ruimteambassadeur?
Als ontdekkingsreiziger van je eigen leven, zeg maar.
Ja.
Mijn passie voor sterrenkunde, lucht- en ruimtevaart is aangeboren, denk ik.
Ja.
Want zodra ik me bewust ben van de wereld om mij heen, was de sterrenhemel er zeker bij.
Ja. En hoe vul je dat dan in als ruimteambassadeur?
Ik probeer de ruimte dichter bij de mensen te brengen en omgekeerd. De projecten die ik doe, hebben dat toch wel als ultieme doel.
Mm-hmm. En waar ben je nu het meeste mee bezig?
Ik ben bezig nu met de Space Training Academy verder uit te werken.
Dat is een school, een soort ruimtevaartschool.
Ja, met Euro Moon Mars ook samen. Dus wij proberen eigenlijk jonge mensen, young professionals... de weg te wijzen naar de ruimte een stukje. In die zin, ruimtevaarders kennen wij als supermensen die geselecteerd worden door een ruimtevaartagentschap. Ik zal straks misschien meer over vertellen.
Ja, ja, ja.
Maar in de komende generatie gaan ook meer jonge mensen de kans krijgen om in andere functies naar de ruimte te reizen.
Ja.
En om die toch een stukje dat al mee te geven, doen we dat soort opleidingen.
Ja. En 2021 wordt ook een jaar waar de ruimte nog belangrijker wordt, hè? Er zijn heel veel plannen, er staat heel veel op de agenda.
Klopt, en de commerciële ruimtevaart staat ook niet stil. Het ruimtetoerisme komt ook in opgang. En wij geven dus ook opleiding voor private astronauten.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Goh, een veelzijdige ontdekkingsreiziger van het leven eigenlijk, die veel disciplines combineert. En ook op zoek is naar diepgang, betekenis en zingeving in het leven.
Ja, past goed bij Touché, hè? Ik zag op je website dat je jezelf ook omschrijft als astropreneur. Wat bedoel je daarmee?
Oh, dat is iemand die in de new space, in de nieuwe manier om aan commerciële ruimtevaart te doen, onderneemt. Dus je hebt projecten die geleid worden door grote ruimtevaartagentschappen.
Ja.
En natuurlijk de grote ondernemers zoals een SpaceX of een Blue Origin of Virgin Galactic. Maar je hebt ook nu veel meer kleinere spelers op de markt die proberen de ruimtevaart te ondernemen in het gebied van de ruimtevaart.
Ja, ondernemen is dus ook wel mogelijk in die sector en
klopt,
meer dan nodig zelfs.
Mm-hmm.
Ja, ja. Je zegt ook de beste technieken in leiderschap, communicatie en innovatie zijn ontstaan in de ruimtevaart. Is dat zo?
Goh, ontstaan is een groot woord, omdat we die nog maar aan het verkennen zijn, die ruimte natuurlijk. Maar het is zo, als je extreme werelden gaat verkennen, en de ruimte is niet bepaald een vriendelijke omgeving, dat is heel erg extreem.
Ja.
Je moet jezelf als mens pushen in uiterste limieten. Net zoals we als we bergen gaan beklimmen, het uiterste vergen van een team, moet dat ook in de ruimtevaart gebeuren.
Ja, je hebt een levensmotto dat heel erg past bij jou, hè?
The sky is not your limit.
Wat bedoel je daar precies mee?
The sky is not the limit. The sky is the limit, dat kennen we allemaal. Mm-hmm. The sky is not the limit is dan een beetje een verlengde ervan. Van kijk, we kunnen de lucht beheersen, we gaan die ruimte in. En your limit betekent jouw eigen limiet. Persoonlijke limiet.
Mm-hmm.
Die we allemaal opgelegd krijgen door de omgeving of die we onszelf opleggen. En die we best wel kunnen... beheersen en verplaatsen. En door onze eigen limiet te kennen, op te zoeken, bewegen we ook in de ruimte, letterlijk. Ja.
En dan is het goed dat we eens praten met een ruimteambassadeur. Nancy Vermeulen, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
ground control to Major Tom.
7, 6,
commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition,
1.
And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
David Bowie met het onsterfelijke Space Oddity. Nancy Vermeulen, welke betekenis heeft dit nummer voor jou als ruimtevaartexperte?
Gewoon een prachtig lied, wat ook al een perspectief plaatst. In het bijzonder, want het is nagezongen door Chris Hadfield vanuit het internationaal ruimtestation ISS.
Dat is een Canadese astronaut, hè?
Klopt, ja.
Die daar de gitaar heeft vastgenomen. En
het is ode aan David Bowie dat ze het nummer opnieuw gebracht heeft. Met zijn eigen stem en zijn gitaar erbij. Ja,
zwevend in het ISS. Een heel populair filmpje op YouTube trouwens. Wat David Bowie ook zelf heeft gezien. Hè?
Mm-hmm.
En hij was heel enthousiast.
Ja, die zin, het geeft nu zo'n menselijke betekenis aan dat nummer. Hè. Het is niet meer zoiets van een verkenner die droomt of iets ziet. Nee, Chris Hadfield heeft het heel concreet gebracht.
Ja.
En je ziet dan ook die mechanische ruimte, al die kabels, wat het ISS voorstelt. Het is een vrij rommelige omgeving eigenlijk. En dan op de achtergrond zie je de blauwe aarde, maar in het echt. En dat plaatst alles ook in perspectief. Dus je hebt dan die menselijke connectie van de aarde naar de ruimte en omgekeerd. De toptechnologie die bij elkaar komt aan boord van het ISS en dan die aarde alles wat ooit geleefd heeft, iedereen die hier nu is, op die ene bol in één beeld. Fantastisch. Ja.
Bowie is behoorlijk populair in de ruimte, hè? Want ik geloof dat de pop die in de Tesla zit, die Elon Musk 2-3 jaar geleden de ruimte heeft ingestuurd, ook genoemd is naar een personage van David Bowie.
Ja, die kent zijn klassiekers wel. Hè?
Hoe zit het trouwens met die Tesla? Rijdt die daar nog ergens rond?
Die zweeft ergens rond in de buurt van Mars. Maar goed, ja, die blijft daar tot in de eeuwigheid. Enfin, die wordt langzaam maar zeker weggeërodeerd door de ruimtestraling. Dus die mooie rode lak zal langzaam maar zeker wel beginnen afgaan.
Ah, ja. Ja. Nu, Elon Musk is één van de, mag ik zeggen, 3 rijke mannen die op dit moment wedijveren voor die ruimte en vooral voor de commerciële ruimtevaart, want die zijn bijzonder actief hè, deze dagen.
Ja, je hebt de grote, hè, dus Richard Branson, Jeff Bezos en dan inderdaad Elon Musk, ja, die niet uit het nieuws weg te denken zijn. En Elon Musk, zijn grote droom is om een kolonie op te richten op Mars. Dat is zijn ultieme droom.
En een kolonie oprichten op Mars.
Ja, dat is nog heel erg ver weg, maar langs de andere kant. De uitvindingen die hij doet, de spin-offs die daaruit voortkomen, bijvoorbeeld de elektrische wagen en die batterijen die daarvoor ontwikkeld zijn, zijn allemaal met dat ultieme doel om een kolonie op Mars op te richten. Of het nu zover gaat komen, dat weet ik niet. Maar alleszins is een grote visionair die met de rassen schreden vooruit gaat. En het is ongelooflijk om zo iemand te zien naast de klassieke ruimtevaartmaatschappijen met de klassieke opbouw van de raketten. Je hebt nu inderdaad die moderne, enfin, de Falcon Heavy is nog niet supermodern, maar het nieuwe ruimteschip in opbouw, de Starship en Super Heavy. De raketten waarmee Elon Musk grote aantallen mensen wil transporteren via de ruimte van de ene plaats op aarde naar de andere plaats. Diezelfde raket, daarmee wil hij ook naar de maan gaan en uiteindelijk naar Mars, in grote getalen.
Ja. En gaat hij daar ooit in slagen, denk je?
Ik denk dat het transport, point-to-point travel, via de ruimte realiteit gaat worden. Dus waarbij dat we een raket nemen en via de ruimte op minder dan een uur bijvoorbeeld van Shanghai naar New York gaan geraken en omgekeerd. Ah, dat is een evolutie die ik wel zie gebeuren. Ik zie verkenningsschepen gaan naar de maan en Mars. Maar om daar nu met grote aantallen mensen definitief ons te gaan vestigen, nee, dat is nog iets te ver weg.
Ja, maar hij mag dromen natuurlijk. Hè. Nu, vorig jaar in mei keken we allemaal mee naar de lancering van een van de SpaceX-experimenten. Ik weet niet of het echt een experiment is. Het is echt wel een actie die ze doen met grote bedoelingen. Mei vorig jaar was dat en dat klonk natuurlijk zo.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9
and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, bottom dog. Touché. Ja, we keken allemaal mee omdat het een bemande ruimtevlucht was, natuurlijk. Doet dat nog iets met jou als je dat aftellen hoort en die spanning naar die nul en die lancering?
Falcon 9, Crew Dragon, natuurlijk. Hè. Die Falcon 9-raket van Elon Musk, die is nu eindelijk in staat om mensen te vervoeren. Enfin, eindelijk. Dat bedrijf is nog niet zo oud. Hè. Dat is maar opgekomen begin deze eeuw. En de eerste jaren werd die niet te serieus genomen. En nu, verdorie, gaat die Falcon 9 toch wel mensen naar het ISS brengen, meer bepaald de Amerikanen eigenlijk redden. Want het is die raket die de Amerikanen eindelijk terug een toegang geeft naar de ruimte. Ja. Zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de Russische Soyuz-transportschepen.
Ja. Nu, dit hebben we allemaal gevolgd op televisie, maar ondertussen gebeuren er nog ontzettend veel lanceringen. Hè? Onbemande, die dan zelfs het nieuws niet eens meer halen. Het is bijzonder druk hè, op die lanceerbasissen.
Ja, die Falcon 9 die lanceert meerdere keren, die kan meerdere keren per maand lanceren.
Gisteren was er trouwens ook een lancering gepland.
Ja, die voert echt de tempo aan in de ruimtevaart nu. Hè, die
en wat doen die dan allemaal? Wat is dan het plan?
Het grote meesterplan van Elon Musk is nu natuurlijk om Starlink in de ruimte te brengen. Een grote satellietconstellatie die internet op moeilijk toegankelijke plaatsen brengt. Dat is fantastisch. Binnenkort kan je gewoon ergens in de natuur, in the middle of nowhere, werken met high-speed internet.
Ja, want er zijn nog veel plaatsen op aarde waar geen internet is.
Ja, en veel mensen hebben zoiets van, verdorie, ik ga niet op zo'n plekken wonen, want dan heb ik geen toegang tot mijn werk. Maar als je nu onder andere dankzij Starlink wel toegang krijgt en heel veel zaken gebeuren online, waarom zou je niet ergens op een mooie plek in de natuur gaan wonen van daaruit werken?
Ruimtevaart voor de gewone mens, Dat is ook iets wat ons natuurlijk de ogen uitsteekt. Hoe lang moeten we daar nog op wachten, denk je?
Daar moeten we niet op wachten, daar maken we nu elke dag al gebruik van.
Hè? Dat hoor je niet graag natuurlijk, dat wachten.
Nee, onze communicatieapparatuur, onze navigatieapparatuur, denk maar aan GPS, dat gebruiken we elke dag. Het observeren van het weer, het in kaart brengen van klimaat, van gebieden, van het afsmelten van het poolkappen bijvoorbeeld, tot deforestatie, het in kaart brengen van bosbranden. Die aardobservatie is heel erg belangrijk in ons dagelijkse leven. Het in kaart brengen van ruimteweer ook, want als de zon een hevige uitbarsting zou doen en onze communicatie zou verstoord worden, en ook onze energievoorziening, dan hebben we wel een probleem op aarde. Plus ook dat we dankzij de ruimte heel veel leren over de limieten van ons eigen lichaam.
En het ruimtevaarttoerisme, hoe lang duurt dat nog, denk je?
Dat is al bezig in die zin dat enkele superrijken de afgelopen jaren meer dan 20 miljoen hebben neergeteld om kort naar het ISS te kunnen gaan. Dankzij de nieuwe transportmiddelen van onder andere SpaceX nu gaat dat meer kunnen gebeuren. En ik denk dit jaar dat onder andere een Tom Cruise een film gaat opnemen in de ruimte.
Mm-hmm. Hoe ver is het eigenlijk naar ISS? Hoe lang doe je daarover?
Gewoon niet zo ver. Het is maar 400 kilometer vliegen. Dat is van hier naar Parijs, maar dan
dat
verticaal
is niet zo ver,
omhoog.
Hè?
En dat ben je op een paar uur. Dus hooguit een dag of twee. Afhankelijk van hoe de banen zich bevinden van het ruimtetransportmiddel en ISS zelf. Maar goed, tegenwoordig kan men op enkele uren tijd daar naartoe vliegen.
Ja,
dat is niet zo ver. Hè? De maan is al 2-3 dagen vliegen en naar Mars zou het tussen 6 en 8 maanden vliegen zijn.
Ja. Oké. Okay. Ik schrijf het al in mijn agenda. Hè. Dat is echt wel pure nostalgie. Aha, met Take On Me, Noorse band, met die hit uit 1984 die zeer innovatief was, hè, want het was een videoclip met een soort tekenfilmachtige figuurtjes, heel vaak te zien op MTV. Nancy Vermeulen, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Ja, pure nostalgie inderdaad in de jaren 80. En als kind had ik mij zo'n voorstelling van, wauw, later, als ik groot ben, dan gaan wij in zo'n super technologische maatschappij leven, waar we bediend worden door robots, bij wijze van spreken, naar de ruimte gaan vliegen. En dat nummer bracht me helemaal in die sfeer op een of andere manier. Dat deuntje vooral, ja.
Ja, wat voor meisje was je in die tijd, in 1984?
Goh, sowieso wel gepassioneerd door de ruimte, technologie ook in het algemeen, maar ik was ook heel veel bezig met dieren.
Ah ja?
Ja. Ik had een vijftal cavia's en die mochten het ontgelden. Die moesten echt alles doen. Die kleedde ik aan als popjes en zo.
Ja. Was jij enig kind?
Klopt.
Ja. En hoe is de fascinatie voor de ruimte echt begonnen?
Van nature uit eigenlijk. Ik keek als vijfjarige al naar boven. We hadden discussies in de kleuterschool over de grootte van de zon. Want ik had de zon al gezien natuurlijk uit het vliegtuig als we naar Roemenië vlogen. En ik zei tegen de kindjes, de zon is zo groot. Nee, zei een ander kindje, zo groot. Gebaren doen met de armen, mm-hmm. van 30 centimeter tot een meter hooguit. En toen kwam de juffrouw, nee, de zon is groter dan de wereld. Ik had zoiets van, wauw, fantastisch. En ik woonde in de buurt van Kleine Brogel in Houtalen. Mijn papa was communicatietechnicus daar op de luchtmachtbasis. En die sterrenhemels waren ongelooflijk donker. Je kon nog echt heel veel sterren zien. Er was weinig lichtvervuiling. Licht van straten en huizen die wel nuttig zijn, maar ook die sterrenhemel voor een groot stuk tegenhouden, dat had je toen hoegenaamd niet. Je had ook nog starfighters die door de nachtelijke hemels raasden. En ik zag mezelf in mijn verbeelding die raket nemen al, naar de sterren reizen, een picknickje doen aan de andere kant van de wereld en dezelfde dag terugkomen en comfortabel in mijn eigen bedje slapen.
Je hebt ook zelf een sterrenkijker gebouwd als kind.
Goh ja, inderdaad.
En hoe deed je dat?
Ik was enorm geïnspireerd door Maya de Bij. Ja, waar we allemaal veel van geleerd hebben, denk ik.
Ja, ja.
Is nog steeds populair, maar Maya had in die tijd een heel intelligent vriendje, professor Alexander. En dat was een muis. En die wist gewoon alles. Maya vroeg iets over haar vriendjes en professor Alexander had op alles een antwoord. En hij kon zelfs een sterrenkijker maken. Dat was helemaal niet moeilijk. Die nam gewoon een vergrootglas, een lange buis, een tweede vergrootglas. En die bond alles aan elkaar, keek naar die sterren. En die zag nog meer sterren dan ik met blote oog kon zien. Ik dacht van, wauw, met zo'n ding kan je echt dichter bij die sterren komen. Dat moet ik ook proberen. Dus ik heb dan mijn speelgoedvergrootglaasje genomen. Ik ben ingebroken in het bureau van mijn ouders. Ik heb daar hun vergrootglas uit de kast gehaald, uit elkaar gevezen, keukenrol, heel veel plakband en dan het geheel tot een soort sterrenkijker verbonden. Ik keek daarmee naar buiten en ik zag helemaal niks. Ik denk van, oh jee.
Al die moeite.
Maar ik heb dan inderdaad voor mijn zesde verjaardag een sterrenkijkertje gekregen. En dan voor mijn zevende verjaardag, denk ik, van mijn Peter en Meter een iets groter exemplaar.
Ja. Ja, en hoe kwam het dat jullie daar in de buurt woonden, vlakbij Kleine Brogel?
In Houtalen. Mijn papa was communicatietechnicus daar. Dus die werkte op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Vandaar dat wij daar woonden.
En vandaar allicht ook jouw fascinatie voor alles wat daarmee te maken had. Ja. De films van Steven Spielberg zijn ook wel hard binnengekomen bij jou. Hè?
Ja, absoluut. Ja, de klassiekers natuurlijk, E.T., maar daar wil ik het nu eens niet over hebben. Ook de andere films van Steven Spielberg zijn mij echt wel bijgebleven, ja.
Close Encounters of the Third Kind, bijvoorbeeld. Er is You're Never Alone, of wat zeggen ze daar precies? We are not alone. Geloofde je dat als kind?
Dan niet alleen, maar de manier waarop eigenlijk mensen, waarmee er communicatie gebeurde met die aliens. Want je kan je afvragen, hoe gaan wij ooit kunnen communiceren met buitenaardse wezens? We zitten hier in ons beperkt menselijke lichaam. We kunnen nauwelijks communiceren met dieren. Via emoties kunnen we wel een beetje wat zaken uitdrukken met dieren. Maar hoe gaan we in godsnaam met aliens communiceren? En op een of andere manier, in die film inderdaad, hebben ze een manier gevonden om met een groep mensen te communiceren via een speciaal deuntje. Ja. Aha. Heel dat mysterie, heel die opbouw daarnaartoe, ik vond het fantastisch.
Ja. Er bestaat een foto van jou toen je 17 was, denk ik, samen met Dirk Vriemhout.
Oh ja, mijn eerste grote menselijke held.
Ja?
Ja. Ha, Dirk Vlima, het is onze eerste Belgische astronaut. En die bracht voor mij die ruimtevaart letterlijk dichterbij. Ik heb hem ontmoet op Volkssterrenwacht Urania na zijn eerste ruimtereis tijdens een receptie. En ik vroeg aan hem van, ja meneer Vliemhout, wat moet ik doen om zelf ook ooit astronaut te kunnen worden?
En wat was zijn antwoord?
Hij zei van, ja kijk, ik zou gaan voor wetenschappelijke carrière, maar daarnaast is het ook handig dat je operationele ervaring ontwikkelt. En hij noemde daarbij ook Marianne Mercier, een vrouw die arts was en daarnaast ook lijnpiloot bij Sabena. En hij vertelde van, kijk, ja, ik ben een NASA-astronaut, of ik ben kunnen meevliegen via NASA als wetenschapper, als specialist in mijn vakgebied. Maar in de toekomst gaat de ESA professionele astronauten selecteren. En dan is het handig dat je dat soort van achtergrond hebt.
En heb je zijn goede raad opgevolgd?
Helemaal, ja.
Ja. Welke diploma's heb je allemaal binnengehaald?
Ik heb een master in fysica gedaan, afstudeer richting sterrenkunde. Ik ben daar een doctoraat in begonnen ook. Ben ik lijnpiloot geworden bij de toenmalige Sabena Flight Academy. Ja,
dat
was een beetje mijn
achtergrond om de ruimte
richting
in te gaan.
Uit te gaan. Ja.
Ja, ja.
Too much. I thought that
R.E.M. en Losing My Religion. Het is precies 30 jaar geleden dat dit een wereldhit werd. Nancy Vermeulen, waarom wou je het laten horen?
Het was voor mij een lied dat gepaard ging met mijn eigen wereld ontdekken. Ik was 15 jaar, denk ik, toen ik voor de allereerste keer op reis mocht gaan met vrienden. Zo. We gingen naar Puy-Michel in Zuid-Frankrijk. Omdat daar een sterrenwacht was, die toegankelijk was voor het brede publiek. En daar gingen we waarnemen tijdens de kerstvakantie. Geniet van prachtige sterrenhemel. En ik ondernam die autorit, een lange autorit met twee vrienden. En je komt dan eigenlijk in een hele mooie, bergachtige omgeving. Met alle emoties die je dan als tiener ook meemaakt. Met vrienden weggaan, loskomen. En dan dat nummer van R.E.M. Ja, fantastisch. Ja,
en wat vonden jouw vrienden ervan dat je zo gefascineerd was door de sterrenhemel, de ruimte?
Die waren zelf ook gefascineerd door de ruimte.
Een voorwaarde om met jou bevriend te zijn?
Ja? Maar mijn vrienden voornamelijk waren afkomstig van Oberon. De jongerenwerking van Volkssterrenwacht Urania. Waar ik mijn jeugd zo wat versleten heb.
Ja, en heb je dat ook nodig gehad om je...
Ja, toch wel. In die zin, op school was ik een buitenbeentje, een beetje een alien. Ja, wie is er nu met sterren bezig? Zo, ja. Hè? En dan binnen Oberon ontdekte ik dat er andere jongens en meisjes waren. Normale jongens en meisjes die ook die passie hadden voor wetenschap, sterrenkunde, ruimtevaart. En ja, ik heb daar toch een relatief normale jeugd kunnen hebben. Ja.
Ja. We zeiden het daarnet al, je hebt de goede raad van Dirk Vriemhout opgevolgd en gestudeerd. Wetenschappelijke studies gedaan om hopelijk ooit in jouw leven nog de ruimte in te gaan. Wat heb je effectief kunnen doen tot nog toe? Hoe ver ben je eigenlijk al geraakt met jouw diploma's?
Je bedoelt in de ruimte of daarnaast?
In de ruimte.
In de ruimte. Ja, om te beginnen ben ik lijnpiloot geworden. En toen ik afstudeerde was het al een beetje spannend bij Sabena. Dat was de toenmalige flag carrier van België. Dat kennen niet alle mensen nog vandaag de dag, denk ik. De nieuwe generatie kent Sabena niet meer. Maar dat was een grote maatschappij zoals KLM Air France, die passagiersvervoer deed, voornamelijk toch. En ik kwam op een wachtlijst terecht. Hè, toen ik afstudeerde, ik zou een jaar moeten wachten voor ik bij hen kon beginnen. Nu, dat was geen optie voor mij, want ik had een zware lening aangegaan als kandidaat-piloot. Piloot worden kan je niet zomaar, dat kost handenvol geld. Vandaag de dag kost die opleiding 100.000 euro. In mijn tijd, eind jaren 90, 1.500.000 Belgische franken. Mm-hmm. Dat hadden we bij ons thuis niet, dus je moet dat allemaal zelf bekostigen. En ik heb een studielening aangegaan om dat te kunnen doen. En mijn ouders hebben een huis borg gesteld om dat te kunnen verwezenlijken. Dus ja, het was spannend. Toen ik afstudeerde, moest die lening uiteraard terugbetaald worden. En ja, ook je vlieglicenties geldig houden kost veel geld, dus dat gaf wel druk. In die zin, een jaar wachten was voor mij geen optie. Dus ik ben beginnen vliegen bij DHL, een cargomaatschappij, waar ik een job aangeboden kreeg op de Boeing 727. Een heel oud, lawaaierig toestel, maar het bracht me helemaal terug in nostalgie van mijn kinderjaren, waar ook die zwaar lawaaierige starfighters door de hemel zoefden. Dat was een beetje dubbel in die zin. Cargo vliegen was voor mij zeker niet minder waardig, in tegendeel. Maar sommigen van mijn klas zo, hadden zoiets van, zou je niet wachten op Sabena, want hè, dan kan je toch passagiers vliegen.
Ja, wordt daar een beetje op neergekeken?
Door sommigen wel, onterecht vind ik. Maar ja, nog geen klein jaar later hadden we 9-11. En toen veranderde de perceptie helemaal. Hè, want ik had toen een job tot... Een tegenstelling tot heel veel anderen.
Ja. Als je cargopiloot bent, weet je dan altijd wat jouw lading is?
Niet in detail, maar in het algemeen wel. Zeker als daar gevaarlijke goederen aan boord zijn, moet je dan daarvan op de hoogte zijn. Maar de grote paletten, in het algemeen, ja, ongeveer. Ja.
Wist je wat jouw lading was toen je op Bagdad vloog tijdens de Golfoorlog?
Dat was niet meer met de Boeing 727, dat was met de Airbus 300... Een zwaar cargo-vliegtuig. Ja, de 727 is uiteindelijk uit Zaventem verbannen omdat het te veel lawaai maakt. En terecht waarschijnlijk ook. Ja. Met de Airbus 300 vlogen we dan niet alleen op Europa, maar ook op Afrika en het Midden-Oosten. En op een zeker moment inderdaad vroeg DHL vrijwilligers om militair materiaal te vervoeren tussen Bahrein en Bagdad tijdens de Tweede Golfoorlog in 2003.
Ja. En daar heb jij ja op gezegd.
Ja,
je hebt wel de keuze.
Je jonge vrouw, je wil wat. Ja, ik was vrijwilliger om dat te doen. Ja.
Ja. Dus, en waarom vragen ze dat of je een vrijwilliger bent om zo'n vlucht te doen?
Dat is niet zonder risico's natuurlijk. Je moet ook 16 dagen in het Midden-Oosten verblijven. Wat de tijd uit mijn leven was, want je bent dan 16 dagen daar in een superhotel met alle luxe van dien. En ja, ik herinner me nog heel goed, na die 16 dagen komt er een nette heer op mijn kamerdeur kloppen van alsjeblieft mevrouw Vermeulen, hier is uw was en uw strijk klaar om terug naar huis te nemen. Dat was toch een speciale ervaring. Nu, vooral het contrast was zeer groot, want wij verbleven in de grootste luxe, maar dan zagen we ook de ellende van die oorlog in Bahrein, in Bagdad beter. Ja.
En waarom wou jij die vlucht doen?
Voor de ervaring. Aha. Ja, dat is een beetje like een oorlogsreporter, denk ik. Je bent geen deel van die oorlog, maar je wilt toch een stukje dat beleven. Ja, erover kunnen meepraten, denk ik. Ja. Ja.
Het was toch een heel bijzondere vlucht, hè?
Zeker weten van wel, want daar heb je geen moderne navigatieapparatuur die je naar beneden loodst. Dus ja, je moet daar komen overvliegen op een hoogte van 5 kilometer. En dan moesten we visueel van 5 kilometer hoogte in 3 bochten in zo'n kurkentrekkermanoeuvre naar beneden komen en landen. Omdat ja, dat was de veilige zone waarbinnen luchtafweer voor ons voorzien werd. Dat was technisch zeer uitdagend. Ja.
Bestaat dat vliegtuig nog?
Ja, dat ene wel, het andere niet. Nee, na mijn tweede missie is er inderdaad een raket afgevuurd geweest door vrijheidsstrijders daar in Bagdad en door de linkervleugel gegaan van het vliegtuig. Het is niet bij mij gebeurd, maar wel bij de collega's die me afgelost hebben.
Dat
is een heel verhaal op zich.
Ja, dat had ook bij jou kunnen gebeuren, zo gevaarlijk.
Dat kwam heel dichtbij. Dat heeft mij ook wel heel diep geraakt. Als je dat wil bekijken, die uitzending Airbus 300 Hit by a Missile, DHL, daar heeft Aircraft Investigations een hele reportage over gemaakt.
Wat heeft dat met jou gedaan? Dat te weten dat dat is gebeurd na jouw vlucht?
Heel die ervaring heeft veel in mij losgemaakt. Niet alleen die ervaring, maar het hele gegeven op zich. Geconfronteerd worden met die oorlog. Met de harde realiteit die de motivatie achter een oorlog is ook. Want het ging ook natuurlijk over de oliedollars uiteraard. De manier waarop het leger georganiseerd wordt. En ook afziet, want ik zeg het, wij gingen elke avond naar een veilige thuishaven, maar als je continu onder die bedreiging moet leven, ik zag ook mensen uit dat leger aftakelen, fysiek en mentaal. Hè? Vooral mentaal. Die stress is ongelooflijk als je daar continu moet verblijven. En ik had ook zo vroeger het beeld van de lean, mean marines, het Amerikaanse leger. Dat is helemaal niet zo. De mensen die ik daar ontmoet heb, dat waren normale jongens en meisjes, waarvan je zou denken, ja, waarom zijn die niet aan het studeren aan de universiteit, aan hun toekomst aan het werken? Als je daarmee ging praten, ja, die gingen naar het leger om een toekomst te hebben. En daar gingen mijn ogen echt van open. Maar ik uiteindelijk als Europeaan, ik heb mijn basisrechten. Je krijgt een werkloosheidsuitkering, je hebt recht op ziekteuitkering. Iets waar een doorsnee Amerikaan 20 jaar voor moet werken, om het ook te hebben. Niet alleen dat, maar een middenklasse gezin uit de Amerikaanse omgeving, ja, die kunnen ook niet die studies betalen. Dus veel mensen gaan naar het leger om normale universitaire studies te kunnen doen, te kunnen betalen. Dan denk ik van verdorie, wij in Europa hebben het toch wel een tikkeltje beter qua sociale zekerheid, qua ondersteuning, dan het grote Amerika waar we naar zo naar opgekeken hebben altijd.
Als ze jou nu nog eens zouden vragen om met militair materiaal naar een gebied in oorlog te vliegen, zou je het dan opnieuw doen?
Niet meer, nee. Nee? Been there, done that. En het is een fantastische levenservaring geweest en daar hou ik het ook bij.
Ja. Ondertussen was jouw droom natuurlijk nog altijd niet ingevuld. Hè? Die droom moest ook nog vervuld worden, daar ben je blijven aan werken. Zo ben je in 2008 astronaut kandidaat geweest voor de ESA. Hoeveel kandidaten waren toen?
Goh, ik heb lang moeten wachten, hè, want de vorige selectie dateerde van 1992. Toen Frank de Winne onder andere heeft deelgenomen en ook Marianne Mercier. En ik heb moeten wachten tot 2008, dat is 16 jaar, voor er opnieuw een opening kwam binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie. En het was ook niet meer mogelijk om via NASA te gaan of een ander ruimtevaartagentschap, wat bijvoorbeeld wel kon in de tijd van Dirk Freemout. Wij waren met 15.000 geïnteresseerden, waarvan 8.000 de nodige kwalificaties hadden. En ja, uiteindelijk had men 6 kandidaten nodig op een pool van 8000.
Waar ben jij gestrand?
Goh, bij de laatste 100 ongeveer.
En wanneer komt er nog eens zo'n selectie?
Ja, dit jaar, hè?
Dit jaar?
Ja.
Kan jij daar je opnieuw kandidaat voor stellen?
Ik zou dat kunnen doen. De kans is klein dat ik nog aan de selecties mag deelnemen, omdat ik te oud ben. Hou je vast, de leeftijdslimiet ligt op 37 jaar.
Dat is pijnlijk, lijkt mij.
Pijnlijk, maar ook ergens logisch. In die zin, een astronautencarrière, tot voor je aan je eerste vlucht toe bent, ben je al heel eindje onderweg. Je moet die opleiding doen. Voor je een eerste vlucht toegewezen krijgt, zijn er al meerdere jaren verstreken. En de bedoeling is ook dat je meerdere jaren nog de missie kan doen. Ja. Dus ja, ik begrijp ergens wel, een opleiding astronaut kost handenvol geld, dat men kiest voor mensen die op dat moment in hun carrière de juiste ervaring, de juiste kwalificaties hebben.
Ja. Wat je wel hebt...
Niet fijn, maar het is wel logisch ergens, ja.
Wat je wel hebt kunnen doen is de Mars Desert Research Center. Daar ben je met een ploeg naartoe getrokken in Utah, is dat?
Ja, Mars Simulatiemissie. In 2010 was dat een fantastische ervaring. Dat kan je nog altijd doen nu, hè. Er zijn best wel wat mogelijkheden. En met de Euromoon Mars groep zijn we daar ook actief mee bezig om die missies te ondersteunen en mensen daarvoor op te leiden. Dus wat ga je doen? Je gaat 14 dagen, of het kan ook meerdere maanden zijn als je dat wil, leven en werken in een omgeving alsof je op de planeet Mars geland bent. Dan ga je afvragen, in godsnaam, waarom gaan we nu zo'n speciale kampeertrip voor volwassenen doen? Maar het is ongelooflijk hoeveel je dat daaruit leert. Je moet echt soms de hele ervaring hebben om te kunnen inbeelden met welke zaken dat je te maken hebt. Bijvoorbeeld communicatie. Wij zijn gewoon om hier instant informatie op te vragen via internet. Wij kunnen ogenblikkelijk raad vragen aan collega's. Of vanuit het ISS kan men ogenblikkelijk Houston opbellen als er een probleem is. En die communicatie is instant, ogenblikkelijk. Maar als je naar Mars zou gaan bijvoorbeeld, heb je een communicatiedelay van tussen de 3 en 20 minuten. Als je zegt van Houston, we have a problem, kan het toch makkelijk 40 minuutjes duren voor je antwoord krijgt. Dus je moet heel autonoom worden. Dat is een heel andere manier van werken, trainen, dan astronauten nu aan boord van het ISS.
Wat vond jij zelf het meest confronterende tijdens die 14-daagse daar in Utah?
Goh, een aantal aspecten. Je bent heel veel tijd aan het spenderen aan overleven. Zaken die zo evident zijn, je denkt van, oh, ik ga dat allemaal doen en dit experiment. Maar je gaat heel veel tijd verloren met het draaiende houden van je systemen. Bijvoorbeeld communiceren met de buitenwereld. Op een bepaald moment hadden we geen connectie meer. Wat bleek, onze schotelantenne was ondergesneeuwd. Dat klinkt nu heel stom. Maar je moet dan een hele ploeg bijeenbrengen. Je moet dan een ruimtewandeling simuleren. Mm-hmm. Naar buiten gaan in zo'n speciaal pak. Je bent al 2 uur bezig om iemand naar buiten te brengen. Die schotelantennes schoon te vegen en dan terug te kunnen verder werken. Generatoren die draaiende moeten gehouden worden. Ja, de eenvoud van het leven eigenlijk.
Wordt op dat moment net heel complex.
Ja.
Ja.
Thank you.
Fragment uit de derde symfonie van Johannes Brahms. Nancy Vermeulen, er moest iets van Brahms tussen zitten.
Ja.
Waarom precies?
Ik ben een heel grote fan van klassieke muziek, meer bepaald Brahms. Als ik studeerde vroeger, had ik altijd muziek van hem op. Dat bracht mij een soort van diepe concentratie. Helemaal terug naar de tijden van toen. Ja, de juiste
sfeer. Speel jij zelf muziek?
Ik ben daarmee begonnen op latere leeftijd, zeg maar. Enkele jaren geleden heb ik muziekschool alsnog gedaan. En ik probeerde wat met piano te spelen, maar nooit als kind.
Ja. Ja. Om jou tot rust te brengen? Of wat doet dit soort muziek met jou?
Brengt mij in een diepe concentratie. En ja, ook tot rust, klopt.
Ja. Wat heb je nog meer nodig om even je gedachten te verzetten?
Oh, ik kan urenlang gaan wandelen in de natuur. En liefst geen mensen tegenkomen.
Ja?
Ja. Ja.
Kitesurfen doe je ook, hè?
Ook. De combinatie ervan is nog beter.
Ja.
Gaan wandelen, dan surfen, dan terugwandelen. Dat is voor mij de ideale vakantie.
Is dat ook deel van jouw fysiek gezond houden, sterk houden?
Absoluut, ja.
Wat toch wel heel erg belangrijk is.
En ja, kitesurfen is ook een combinatie van techniek en evenwicht. Het vraagt veel van je lichaam, evenwicht, maar ook wat techniek om die vlieger te beheersen. Maar
ben je er goed ook?
Nee. Ja, ik kan varen, maar ik ben niet zo iemand die springt en van die rare toeren uithaalt. Nee.
Het is makkelijker als je gewichtloos bent, waarschijnlijk.
Absoluut, ja.
Om dat soort stunten uit te halen. Je hebt ook een enorme telescoop bij jou thuis staan, hè?
Een kleintje.
Jij noemt dat een kleintje?
Ja, ja.
Ah, bon. Ja.
Ja, een telescoop die groot is, is al enkele meter in diameter. Die krijg ik bij mij thuis niet binnen, denk ik.
Als mensen echt willen investeren in een telescoop, waar moeten ze rekening mee houden?
Wat ze willen doen met die sterrenkijker, want ja, je moet rekening houden met de omgeving natuurlijk. Het is een erg lichtvervuilde omgeving waar wij wonen. Wat wil je doen? Wil je planeten gaan bekijken? Wil je maantekeningen maken? Wil je naar verre objecten kijken, naar verre nevels bijvoorbeeld? Ik zou zeggen, probeer eerst iets te leren over sterrenkunde. En als je goed weet wat je concreet wil doen, doe dan pas de investering. Mm.
En waar kan je in de wereld de mooiste sterrenhemel zien? Kan jij dat zeggen?
Goh, Zuid-Afrika is niet verkeerd natuurlijk. Hè?
Huh? Waar heb jij zelf front, al...
Daar. Ja,
en waar heb jij zelf al de mooiste sterrenhemel gezien?
Als tiener dan Zuid-Frankrijk, alhoewel die streek nu in Pimichel ook al wat licht vervuild wordt, maar Zuid-Afrika, wauw.
Mm-hmm.
Op het zuidelijke halfrond zie je andere sterren en sterrenbeelden dan hier op het noordelijke halfrond. En het centrum van de Melkweg kan je ook heel goed zien van op het zuidelijke halfrond, ja. Vandaar.
Egypte is ook een goede plek.
Oh jawel, Egypte, ja,
waar
voor het noordelijke halfrond, Dahab. Ik ging daar graag naartoe. Het is niet overdreven ver weg, Dahab. Je hebt daar alles. Hè. Je hebt daar woestijn, je hebt daar zee. Je kan daar van alles doen.
En ook naar de sterren kijken.
Ja.
Het is ook een plek waar de kamelen jou gebeten hebben.
Oh, zwijg me daarvan. Ja, ik herinner mij het jaar 2006. Dat was een heel moeilijk jaar voor mij. En ja, via vrienden van mij ben ik terechtgekomen in een Bedouinenkamp op het einde van het jaar. En wij gingen kameel rijden. Op 31 december. Ik zeg het, dat was een rot jaar op alle vlak voor mij. Ik ga misschien straks nog iets over vertellen.
Mm-hmm.
En die kamelen bij de Bedouinen, die waren niet zo mooi afgedekt met een muilband of zo. Ik ging die aaien na de tocht. Ik dacht, oh, het is fijn, dat is gelijk een paard. Ik heb ook paard gereden ook, dus ik kan dat misschien wel even aaien. Maar die kameel, die schrok en die beet mij. Die greep mij bij mijn linkerarm onderaan, sleurde mij enkele meter mee en kletste mij tegen de grond.
Oef.
Ja.
En wat is daarvan overgebleven?
Een zwaar litteken, ja. Want op het eerste zicht dacht ik, oh, dus weinig aan de hand. Mijn vlies was nog heel, maar onder die vlies was mijn huid gewoon open gereten en dat moest verzorgd worden. Dus ik kwam in januari terug in België. En ik herinner mij nog goed de mensen die mij verpleegden van het Wit Gele Kruis, want die wond moest wel goed verzorgd worden. Die vroegen aan mij zo, ja, deze tijd van het jaar, stel je voor, hè, van iets vroeger nog, begin januari, mevrouw, dat moet toch een enorm grote hond geweest zijn die u gebeten heeft. Zeg, dat was geen hond, dat was een kameel. Oh, dat voel je zo belachelijk.
Nancy Vermeulen, ik heb voor jou nog muziek uit de film Hidden Figures, film uit 2016. Met een titel die pijnlijk goed gekozen is, hè? Hidden Figures.
Mm-hmm.
Waarover gaat die film precies?
Ja, over de computers uit de tijd van het Apollo-ruimtevaarttijdperk. Het zijn vrouwen die een bemande ruimtevaart, dat grote maanproject, mee mogelijk gemaakt hebben, maar die nauwelijks naar buiten zijn gebracht.
Maar wel baanbrekend.
Absoluut.
Werk hebben gedaan. Ja. Drie vrouwen, de Hidden Figures.
Top wetenschappers en managers, elk op hun vakgebied.
Waar de ruimtevaart nog altijd heel erg dankbaar voor mag zijn. Dat soort films bekijk jij graag, hè?
Helemaal.
En zoals het bij films over ruimtevaart en over de kosmos hoort, is dit ook van die bombastische muziek. We luisteren nog even. Filmmuziek uit Hidden Figures, meegeschreven door Pharrell Williams, Benjamin Wolfish en Hans Zimmer. Zometeen praat ik verder met ruimteambassadeur Nancy Vermeulen.